Ik mag u allemaal een hartelijk welkom heten vanaf deze plaats, hier in de kerk. Alle die de verzorging als taak op zich hebben genomen en ook enkele meeluisteraars. In bijzonder en wel hartelijk welkom, dominee De Boer uit Sliedrecht. En u thuis met ons verbonden op afstand, maar zo met elkaar verbonden door de techniek die verzorgd wordt. En daar zijn we erg dankbaar voor dat dat allemaal nochtans plaats kan vinden in deze bijzondere tijden die we met elkaar mogen beleven en moeten beleven. Fijn dat we vanavond zo een lezing mogen horen, met elkaar meeleven. En als u vragen hebt, kunt u die ook stellen via de chat. En dan zullen ze na een korte pauze dan ook, voor zover dat mogelijk is, beantwoord gaan worden. De avond met u verbonden, hoop ik dat u ook daarin met ons alles mee kan bemaken, mee kan beleven. En zeker over het onderwerp dat vanavond aan de orde is, over Israël. We weten dat Israël steeds meer in de belangstelling komt te staan. Niet alleen wat betreft de wereld, maar ook binnen de kerken. Ook vanuit het woord en de getuigenis van de belofte die ook nog voor Israël vervuld zullen worden. We gaan deze avond met elkaar inzetten met het zingen van Psalm 105... en daarvan vers 4 en 5. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. En ook vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. De versen 4 en 5 van Psalm 105.
Thank you.
We willen ook met elkaar het woord van de Heere onze God openen en een gedeelte daaruit lezen. En wel het evangelie van onze Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan hoofdstuk 27, de verzen 11 tot en met 26. Matteüs 27, vanaf vers 11, daar lezen we in het woord. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem, hoort gij niet, hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar Jezus antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilde. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schade aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde de zijde tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zei, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We willen nu samen de Heere bidden om zijn hulp, zijn leiding en zijn Heilige Geest. Laat ons nu samen bidden. Heere, wat een voorrecht dat we uw naam mogen aanroepen. Dat wij mogen weten dat er een aanspreekplaats is. De troon van uw genade. In alle omstandigheden van het leven die ons omringen. En waar zovelen wereldwijd daarmee te maken hebben. En zoals ook wij hier vanavond mogen zijn. En met elkaar verbonden via het middel van de techniek. Mogen we u danken. En daarin erkennen dat nochtans de getuigenis van uw woord mag uitgaan. Ook deze avond en dan wel met een bijzonder onderwerp aangaande uw volk, Israël. Heren, en daarom bidden we om uw hulp en bijstand, ook voor dominee de Boer, dat u door uw Heilige Geest ook hem alles wil geven wat hij voornemens is uit te dragen en dat het met kracht en met getuigenis mag uitgaan tot in de huiskamers toe. En dat we ook deze avond mogen zicht ontvangen op dat wat u in uw woord aangaande uw Israël dan aan ons ook bekend hebt gemaakt, Heere. En als we zo gelezen hebben dat het volk uitriep, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En hoe is dat door al de eeuwen heen al niet op een verkeerde manier uitgelegd en gemeend hebbend dat wij als rechters daartoe mogen optreden. Maar dat Israël geen zicht heeft op de Messias die gekomen is. Maar wij moeten belijden, als kerk hebben we geen zicht op datgene wat Israël betekent. Maar dat we dan vanavond ook met elkaar daar handreiking vanuit uw woord in mogen ontvangen. En dat we de getuigenis mogen meedragen en met elkaar mogen delen waar de schriften zo vol van zijn. En die getuigenis dan ook vanavond in ons midden door uw Heilige Geest op onze harten gebonden mogen worden. Zo nu dragen we allen die een taak hebben aan u op, onze kosteres en de man van de techniek, Emiel, en de organiste, Ellie, geven ieder wat nodig is. En dat het een zegenrijke avond hier en thuis mag zijn, dat bidden we u in afhankelijkheid. Heere, vergeef ons onze zonden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik geef graag het woord aan de meneer De Boer. En u kunt dus vragen via de chat stellen die dan na een korte pauze beantwoord zullen gaan worden. Een gezegende avond.
Goedenavond. Het is goed om u vanavond voor het eerst of weer opnieuw hier in Middelharnis te mogen ontmoeten. Dit keer in een wat andere setting dan de vorige keer. Maar dat wat ons vanavond verbindt, dat is Gods woord. En dat ligt letterlijk tussen u en mij in. En laat dat vanavond ook het symbolische getuigenis zijn dat datgene wat in het midden van ons ligt vanavond ook centraal mag staan. Ondanks de omstandigheden waarin we vanavond elkaar ontmoeten. Het woord van de Heer onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid, zegt zowel het Oude als ook het Nieuwe Testament. Het is alweer lang geleden dat ik voor deze avond benaderd ben en de concrete vraag was om in deze avond te spreken over Israël. En met name dan ook over de toekomstverwachting rondom Israël. Dat is een onderwerp wat ook dicht bij mijn hart ligt. En dat heeft ook verschillende oorzaken. Dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met mijn eigen achtergrond. Ouderlijk gezin waarin ik ben grootgebracht. Als ook met de leiding van de Heere in mijn leven. Een onderwerp wat me al jarenlang bezighoudt. Zonder dat ik daarmee suggereer dat ik daar iets van weet. In de schrift worden drie onderwerpen een mysterie genoemd. Dat is allereerst de menswording van Gods Zoon. Dat is in de tweede plaats het huwelijk. En in de derde plaats Israël. En dat past juist, dat maant ons vanavond ook juist tot voorzichtigheid en schroom. Wie meent te zeggen dat hij alles weet over Israël en zeker over de toekomst van Israël, die zit er per definitie naast. Die doet niet recht aan de soevereiniteit van God, als ook aan de geschiedenis die achter Israël, het volk van de Heere, ligt. Nu, het was mijn voornemen om vanavond te spreken over de toekomst van Israël. Maar naast predikant ben ik ook lid van de deputaatschap Kerk in Israël binnen onze kerken, de christelijk gereformeerde kerken. En zoals u wellicht ook heeft meegekregen, heeft ons deputaatschap samen met andere commissies en deputaatschappen van andere kerken, waaronder ook de gereformeerde bond in de protestantse kerk in Nederland en de commissie Israël van de hersteld hervormde kerk, in het najaar een schuldverklaring doen uitgaan. En dat heeft nogal het nodige opgeroepen. Aan veel reacties. Het zal me niet verbazen als vanavond daarover ook vragen binnen gaan komen. Nu, in die reacties waren er ook verschillende mensen die toch ook wel spraken vanuit een vervangingsleer. En een van de versen die veelvuldig langskwam, zowel direct naar mij toe als ook naar anderen in de commissie, maar ook in de pers naar voren kwam, dat waren de woorden uit Matteüs 27 vers 25. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is vanavond het onderwerp. Ik wil met u kijken naar de uitleggeschiedenis van deze woorden. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En ik beperk me vooral vanavond tot de vooroorlogse periode en trek, als ik dat met kort heb belicht, direct een lijn door naar 2020. Ik kijk daarna met u naar wat daar eigenlijk staat in Matteüs 27 vers 25. En ik geef ook een aanzet voor de discussie van vanavond. Het is veel wat naar voren zal komen, maar u heeft juist door de livestream ook de mogelijkheid om nog eens een keer deze avond terug te luisteren. Dus dat geeft mij vanavond ook een wat gerust gevoel. Ik heb over deze uitleggeschiedenis ook een boekje geschreven, dat niet zo lang geleden is uitgekomen. En in dat boekje inventariseer ik verschillende voormannen uit onze achterban, uit de gereformeerde gezindte, die deze woorden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, hebben uitgelegd. Het zij in een meditatie, het zij in een preek, het zij in een artikel of zelfs een lezing. En dat wil ik vanavond aan het begin van deze avond sterk benadrukken. In alle kerkverbanden die onze gereformeerde gezindte rijk of arm is, komt in de vooroorlogse periode bijna dezelfde uitleg voor. Nu ben ik christelijk gereformeerd en ik wil vanavond alleen die stemmen laten klinken die in mijn kerkverband geklonken hebben. En zal voortdurend ook benadrukken dat wat deze mannen zeggen, ik noem ook hun naam, gedeeld goed was in kerkelijk Nederland. U zult vanavond namen horen die sommige mensen ook herkennen vanuit de geschiedenis, de christelijk-reformeerde kerken. Maar wat zij zeggen kon ook en werd ook gezegd door mensen uit de gereformeerde gemeente, uit de gereformeerde bond, in de toenmalige hervormde kerk, als ook in de gereformeerde kerk synodaal. Het was gemeen goed wat ik vanavond naar voren zal brengen. Was dat het enige? Nee. Altijd heeft er ook een andere stroom binnen het kerkelijk leven bewogen, tot op de dag van vandaag. Maar zeker in de vooroorlogse periode werd die stroming weggedrukt. Soms ook heel letterlijk in bepaalde kerkverbanden. Nu, ik zal van eerst de stemmen vanuit het verleden laten klinken. Kort na het ontstaan van de christelijk gereformeerde kerk in 1892 werd er ook een prekenserie opgezet. Ten behoeve van het grote aantal vakante gemeenten dat de CGK telde. De prekenserie heeft nog steeds dezelfde naam, namelijk Uit de Levensbron. De redactie van deze serie publiceert regelmatig tot op de dag van vandaag een preek die bedoeld is voor leesdiensten in vakante gemeenten. De preek is altijd geschreven door een predikant van de christelijke gereformeerde kerken. En ik spreek nu ook uit eigen ervaring, als een preek dan wordt ingeleverd, wordt die eerst ook door de redactie bekeken, soms met op- of aanmerkingen of aanwijzingen weer teruggestuurd, voordat het opgenomen wordt in de serie. En terecht, een redactie moet ook zorgvuldig te werk gaan. In 1939 werd een preek over Matteüs 27 vers 25 van de hand van dominee S. van der Molen opgenomen. En dominee S. van der Molen was een vooraanstaande predikant in de vooroorlogse tijd in onze kerken. Stond in de oorlog, begin van de oorlog in Rotterdam. En het kerkgebouw wat hij diende is tijdens het bombardement van Rotterdam plat gebombardeerd. Hij beschrijft hoe de Joden gedreven zijn, en ik citeer nu letterlijk, door zondige waanzin wanneer ze reageren op Pilatus' oordeel aangaande Jezus' onschuld. Meneer van der Molen typeert de woorden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, als een kreet. Een verhoorde vloek B. God heeft de eeuwen door deze vloek B verhoord. Te beginnen met de val van Jeruzalem in 70 na Christus. In het amfitheater te Rome waar vele Joden werden omgebracht nadat Jeruzalem werd verwoest. En tot op de dag van vandaag. Ik citeer nu letterlijk. We zien het volk der Joden nog aan de verharding prijsgegeven. Het evangelie bracht de Heere voornamelijk onder de heidenen. En daar vergaderde hij zijn kerk. En doolt het volk niet rusteloos voort over de aarde, zonder huis, zonder vaderland? Is het niet immer gehaat, vervolgd, ten dode toe? Men heeft de vloek begeerd. Hij is gekomen. Het wraakzwaard is gekomen over hen en over hun kinderen. Einde citaat. Het tweede deel van dezelfde preek, toen dominee van der Molen met een beroep op Paulus' woorden uit Romeinen 9 tot en met 11, klemmende oproep tot voorbeden voor Israël. Waarom? Opdat de Heere zou opheffen het zo rechtvaardig oordeel. En ook Israël leren nog in het bloed van de heiland schuiling te zoeken. Dat is één fragment uit de vooroorlogse meditatie. De tijd ontbreekt mij, ik zou meerdere citaten kunnen geven, zowel uit de CGK als ook uit andere kerkverbanden, die veel verder gaan nog dan dit citaat. In 1948, in het jaar waarin de staat Israël werd opgericht, verschijnt in dezelfde prekenserie uit de Levensbron een preek van dominee Henstra. Hij stond toen in Delft en later op Broeke-Langendijk. Ook over de woorden uit Matteüs 27, vers 25. De redactie van de serie bestaat op dat moment uit professor Hoofjes en dominee S. van der Boren. Het tweede punt van Henstra's preek heet: hoe de Joden zich voor dat bloed onnadenkend aansprakelijk stellen. In dit punt gaat Henstra in op de gevolgen van deze uitspraak. En hij houdt die uitspraak voor een allerontzettendste bloedkreet, die eeuwig om wraak blijft roepen. Volgens Henstra blijft dit verwerpen van Christus bloed niet zonder grote gevolgen. Want, en nu komt het citaat, hier verscheurt het volk het bloed van het Nieuwe Testament. Hier verscheurt het volk het heilige verbond des Heren met zijn volk. Hier vallen de takken uit de groene, vette olijfboom door ongeloof afgebroken. Hier maakt het volk zichzelf de zaligheid onmogelijk. Iets verderop in de preek trekt hij de lijn door naar de actualiteit. De preek verscheen in 1948. In 1941 was al in brede lagen van ons volksleven bekend, of kon men in elk geval weten, wat er met het Joodse volk gebeurde. Eind 1941, toen twee vooraanstaande SS'ers die door de Duitsers hier in Nederland gestationeerd waren, verslag van de deportatie van de Joden in Berlijn. Bij Adolf Eichmann. En ze worden geroemd om de efficiëntie van de organisatie. En als dat zo klinkt, ook in de rapporten, de efficiëntie van de organisatie, dan realiseren we ons dat in die efficiënte organisatie geen Duitser betrokken was. Ze stuurden op afstand aan. De mensen die in de organisatie werkten, waren onze eigen mensen. Ambtenaren, politieagenten en mensen van de NS. De Duitsers hebben Nederland als voorbeeld willen gebruiken hoe men op een effectieve manier het Joodse volk kon uitroeien in andere Europese landen. Dit kon men in 1941 weten. In 1948 wist men dit. Processen in Nuremberg waren gebeurd. De beelden gingen de wereld over. En dan volgt een volgend fragment in een preek. Het is gekomen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zeer schrikkelijk gekomen. In alle vreselijkheid. Eerst over henzelf en toen ook over hun kinderen. Ja, eerst over het volk van toen. Geen 40 jaar daarna kwamen de oordelen van God als een bruisende zondvloed aan. En Henstra doelt dan op de val van Jeruzalem. In de belegering van stad en tempel. In de felle hongersnood. Toen moeders hun eigen kinderen aten. Toen er meer dan 3000 kruisen op de heuvelen rondom Jeruzalem stonden opgericht. Waaraan Joden hingen. Toen Jeruzalem, de heilige stad, is ondergegaan in bloed, in vuur, in rookdamp en is verzonken in as. Maar ook over het nageslacht. Want de Messias-verachting heeft zich ook gewroken op de kinderen tot op de huidige dag. In de concentratiekampen en in de gaskamers van deze laatste oorlog. Einde citaat. Dus in 1948. In 1959 gaf de redactie van deze serie uit de Levensbron de preek ongewijzigd opnieuw uit. spits me toe op de Wekker. De Wekker is een landelijk kerkblad binnen ons kerkverband. Kort na de stichting van onze kerk in 1892 opgericht en tot op de dag van vandaag wordt hij veel gelezen binnen ons kerkverband. Kort na het ontstaan van de christelijke gereformeerde kerken verschijnt dit kerkblad en in korte tijd groeit dit blad uit tot het landelijk kerkblad. Vanaf het begin van de CGK leefde er belangstelling voor het jodendom. Deze belangstelling werd deels opgeroepen door de Joodse presentie in onze Nederlandse samenleving. En er waren verschillende plaatsen, niet alleen in de grote steden, in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, waar grote Joodse wijken waren, maar ik denk ook in de Achterhoek, rondom Enschede, waar grote Joodse gemeenschappen waren, soms grote gedeelten van dorpen bestonden uit Joodse mensen. Hun aanwezigheid riep natuurlijk ook het nodige op. Daar ligt de eerste oorzaak. De tweede oorzaak voor de belangstelling voor het Jodendom in de CGK heeft te maken met de theologische wortels van dit kerkverband, namelijk in het Revijl en in de nadere reformatie. Vanouds is er in de kringen van het Revijl veel aandacht, veel liefde en veel gebed voor het Joodse volk geweest. En dacht men ook heel anders over Israël dan op dat moment de mainstream binnen de kerk in Nederland. Maar in 1998 publiceert dominee Van Lingen, een van de eerste predikanten binnen ons kerkverband en tevens op dat moment docent aan de opleiding, een artikel over het Jodendom. Hij schrijft onder meer het volgende over het woord Jood. En passant gaat hij in op de betekenis van de woorden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ik citeer. Gelaatstrekken, taal en gewoonte wijzen aan dat de Jood niet één van ons is. Zijn lofhutten spreken van een ander klimaat. Hoe ook verdrukt, het oefent grote invloed uit door de pers. De gedachte dat de Joden wereld beheersen, ook door de media, de pers. Door zijn schatten, het idee dat de Joden rijk zijn en met hun rijkdom grote invloed aanwenden. Gehaat door zoveel, gevoelt hij zich boven alle verheven. Terwijl nog onveranderd de geest in hen leeft van hen die verdrukt door de Romein zeiden, wij zijn Abrahams zaad en hebben niemand gediend. Om snode afgoderij, in weerwil van grote genade heb gepleegd, toeft het 70 jaar in de ballingschap. Meer dan 18 eeuwen treurt de Jood op Jeruzalems puinhoop. Grotere zonde moet de oorzaak zijn van dat godsoordeel. En die grote zonde is de Messiasmoord. Vloek van de vaderen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, is op het nakroost gekomen. Het offer was hoofdzaak in Israëls godsdienst. Eeuwenlang miste de grote verzoendag het bloed van het lam en het ingaan in het heiligdom. Geen brandoffer heiligde morgen en avond. Tevergeefs werd gezocht om schuld en dankoffer. Want er was geen altaar meer. Van Jeruzalems tempel is niet één steen op de andere overgebleven. En daardoor Daniels profetie vervuld dat slachtoffer en spijsoffer ophouden zouden. Om u het wil, christenen, aldus Van Lingen, loopt de Jood langs uw straten. Zo kenbaar in alles, om u te prediken de waarheid van Gods woord en het ontzettende van de Christusverwerping. Gij ziet het, en meerdere malen ziet het oog spottend en verachtend op hem. En gij bedenkt het niet, dat diezelfde zonde op u rust, die weigert uw hart en uw leven te geven aan Israëls Messias. Einde citaat. Dus volgens Van Lingen is de verwoesting van de tempel in Jeruzalem en die eeuwen van lijden daarna direct te herleiden tot de Messiasmoord. En hij ziet dat als een vervulling van de woorden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Van Lingen staat in deze opvatting niet alleen. In 1914 verschijnt een artikel van dominee J. Wisse. Niet te verwarren met G. Wisse, de bekende hoogleraar binnen onze kerken. J. Wisse was predikant, laatst van zijn leven hier in Zierikzee, en heeft veel voor onze kerken betekend. Ik citeer hem. Wat het oordeel van God almachtig is, weten zij. Dat is in hun eigen volkshistorie duidelijk beschreven. Hij heeft het nu over de Joden. Hoe menig bladzij was er waar het met onuitwisbaar schrift stond te lezen. Hoe vreselijk is het als God de Heere wraak oefent over zijn vijanden. Maar zo ongevoelig en onbeschaamd, zo roekeloos en onbezonnen is men. dat men zelfs de wraak van God over zich en over zijn kinderen ten opzichte van Jezus bloed over zich durft in te roepen. De wraak over zich inroepen is gekomen. Gekomen over de stad Jeruzalem, die met haar kostbare tempel in vlammen is opgegaan. Gekomen over het volk dat op vreselijke wijze is uitgemoord. Toen het bloed van mensen bij Jeruzalems verwoesting als water langs de straten van de stad heeft gestroomd. Gekomen is het vreselijk oordeel van de Almachtige, ook over hun kinderen. Haast 19 eeuwen lang zien we het volk Israël als ballingen omzwerven over de gehele aarde. Wat de Joden hebben willen verhoeden door Christus te verwerpen, hebben zij zich juist op hun hals gehaald. De Romeinen zijn gekomen en hebben weggenomen, beide hun plaats en hun volk. O, welke geschiedenis van strijd en lijden is de geschiedenis van het Joodse volk. Hoe zichtbaar en vreselijk is de vloek gekomen die men over zich en zijn kinderen heeft ingeroepen. Einde citaat. Dat is in 1914. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog gaat professor Elhard van der Meijden, toen hoogleraar aan de Hogeschool in Apeldoorn, bekende persoon in onze kerken, die door de Heer ook rijk gezegend is en ook tot grote zegen is gesteld, in 1951 kort in op de betekenis van de woorden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En ook hij ziet een verband tussen deze uitroep, die een verwerping van de Messias door het Joodse volk behelst, en de verstrooiing van dit volk tot op de dag van vandaag. Ik stop in 1951. Voor zover ik het kan overzien als het gaat om mijn kerkverband, heeft deze opvatting in ieder geval in de officiële periodieken doorgeklonken tot in de jaren 90 van de vorige eeuw. En ik steek mijn hand er niet voor in het vuur als het gaat om mijn kerkverband, dat deze opvatting er nog steeds leeft. En ik weet zeker dat deze opvatting in de breedte van de gereformeerde gezinten leeft, tot op de dag van vandaag. Even de actualiteit. Kort na het verschijnen van dit boekje, eind november, kreeg ik Kerkblad onder ogen. Ik zal nu een naam en een kerkverband niet noemen, waarin exact deze woorden werden neergezet en werden verdedigd als de juiste uitleg. Dat door de woorden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, de Joden de Messias Christus hebben verworpen en om die reden door God zijn verworpen. En dat dat de verklaring is van al het lijden dat het Joodse volk tot op de dag van vandaag is overkomen. En het werd ook geïllustreerd met voorbeelden uit de Tweede Wereldoorlog. Om te laten zien als bewijs. Als bewijs. Dat het Joodse volk het aan zichzelf heeft te wijten dat ze werden afgevoerd naar de gaskamers. Ik wil een paar algemene opmerkingen maken en dan de volgende stap zetten. In de eerste plaats maar deze algemene opmerking. Theologie en schriftuitleg is niet onschuldig, maar kan soms hele grote gevolgen, zelfs levensgevaarlijke gevolgen hebben. Ik wil daar ook een streep onder zetten, juist ook in deze tijd waarin wij leven. Deze voor ons ongekend en ongewone tijd. Laten wij eerst stil worden onder datgene wat er nu gebeurt, voordat wij gaan roepen. Het tweede wat ik wil zeggen is heel eenvoudig dit. Vanavond staat voor u een reformatorische predikant. En dat betekent dat ik me gebonden weet aan schrift en belijdenis. En dat ook onze traditie, de reformatorische traditie waarin ik sta en wil staan, uiteindelijk moet buigen en gecorrigeerd moet worden door Gods woord en door de belijdenisgeschriften. Laten we aan de ene kant zuinig zijn op de traditie waarin wij staan. Maar de traditie is niet volmaakt. En zeker niet heilig. Er zijn veel dingen misgegaan. Ook in onze traditie. Met een beroep op Gods woord. Het derde wat ik wil zeggen. Als u deze citaten zo hoort. En nogmaals, dit zijn niet alleen citaten die zomaar uit de CGK kunnen komen. Maar ook uit andere kerkverbanden. Er wordt ook heel vaak gesproken over de Jood. Die zwerft langs de straten en langs de huizen. Dat is een verwijzing naar een middeleeuwse legende. De legende van de Jood Ahasveros. Die legende gaat als volgt. is ontwikkeld door een Rooms-Katholieke bisschop. Aan het begin van de 16e eeuw, midden in de jodenvervolgingen die toen plaatsvonden in Duitsland. Volgens deze legende was Ahasverus een getuige van Jezus' kruisdood. En hij riep mee, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En nadat alles was afgelopen op Golgotha, ging Ahasverus terug naar huis. Maar hij kon zijn huis niet meer vinden. Aldus de legende. God had zijn ogen blind geslagen. En vanaf dat moment doolt Ahasverus tot op de dag van vandaag door deze wereld. Zonder huis. Het is een middeleeuwse legende. Die in de loop van de tijd antisemitische trekken heeft gekregen. En die in onze reformatorische traditie in de vooroorlogse periode breed werd geventileerd in alle kerken. Wat dat betreft waren onze voorouders ook kinderen van hun tijd. En als ik dat zeg, kijk ik in een spiegel. En stel ik mezelf de vraag, en laat u die vraag ook zelf stellen, zijn ook wij niet in veel opzichten kinderen van onze tijd? Moeten wij niet elke keer weer terug naar de schrift? Met het gebed, doorgrond en kent gij mijn hart, o Heere. Wat staat er nu eigenlijk wel in Matteüs 27, vers 25? We hebben gezien hoe zo'n uitleg sporen trekt in de geschiedenis. En ik moet het vanwege de tijd kort houden. Maar ik wil vanavond ook kijken met u wat er nu wel staat. En ik wil heel eenvoudig gewoon beginnen bij onze vertaling, de Statenvertaling. De Statenvertalers geven Matteüs 27, vers 25 als volgt weer. En al het volk antwoordende zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. U ziet waarschijnlijk in uw Bijbeltje dat er één woord cursief schuin gedrukt staat. Dat is het woord komen. Daarmee geven de Statenvertalers het signaal af dat dat woord niet in de oorspronkelijke tekst, in dit geval het Grieks, staat. Het is door de vertaler ingevoegd om in ieder geval de zin te laten lopen in het Nederlands. Maar zo'n invoeging gaat ook terug op interpretatie. Wat staat hier volgens de vertaler? En dat geeft hij dan weer. In de kanttekening bij dit vers wordt opgemerkt, dat is, zo dit bloed onschuldiglijk vergoten wordt, de straf of wraak van God daarvan komen op ons en op onze nakomelingen. En dan volgt er nog een zin die cruciaal is. Hetwelk ook spoedig daarna door de Romeinen geschied is en nog geschied tegenwoordige tijd. Deze tweede zin in de kanttekening verklaart meteen ook de inlassing van het woord komen. Statenvertalers lezen dit dus als een gebed, als een wens. Komen. Mogen zijn bloed over ons en onze kinderen komen. En, aldus de Statenvertalers, deze woorden werden niet alleen gesproken toen, maar hebben nog steeds betekenis voor de dag van vandaag. Statenvertalers hebben dit woord dus ingevoegd, omdat zij de uitroep lezen als een profetie of een gebed met een rijkwijde die volgens hen tot op de dag van vandaag nog steeds geldt. Als het Nieuwe Testament voor die uitleg grond geeft, is deze uitleg juist. Dus we gaan nu schrift met schrift vergelijken. Klopt deze uitleg? Rechtvaardigt het Nieuwe Testament deze opvatting? En houdt het Nieuwe Testament dus het Joodse volk aansprakelijk voor al het leed dat hen in de loop van de eeuwen tot op de dag van vandaag wordt aangedaan, zoals de Statenvertalers in de kanttekeningen suggereren? Is dit lijden een direct gevolg van het verwerpen van Gods Messias, de Christus? En heeft God om die reden Israël verworpen, zoals deze uitleg stelt? Laten we daarom eens teruggaan naar de oorspronkelijke woorden. En dan staat er zonder toevoeging in Matteüs 27, vers 25, ik lees het nog een keer, maar dan letterlijk vertaald vanuit de oorspronkelijke tekst. al het volk antwoordende zeiden, zijn bloed over ons en over onze kinderen. Zijn bloed over ons en onze kinderen. Bij deze uitroep reageert het volk dat zich voor Pilatus' paleis verzameld heeft op Pilatus' uitspraak. Theatraal was Pilatus zijn handen in onschuld wanneer hij plechtig verklaart onschuldig te zijn aan het bloed van deze rechtvaardige. Daar is Pilatus van overtuigd. Jezus uit Nazareth, wat je ook van hem vindt en wat je van hem denkt, hij is onschuldig. Met deze symbolische handeling trekt Pilatus zijn handen af van de afloop van dit proces. Ondanks dat Jezus in zijn ogen onschuldig is, geeft hij hem aan het Sanhedrin over. Hij bezwijkt dus onder de grote druk die het Sanhedrin en de toegestroomde scharen op hem uitoefenen. Zij willen maar één ding, Jezus uit Nazareth moet gekruisigd worden. Het Romeinse recht verplicht een rechter een verdachte los te laten wanneer zijn onschuld vaststaat. Wel kan de rechter een niet-Romein ongestraft geeselen, zoals Pilatus dat kort daarvoor ook bij Jezus heeft gedaan. En om narigheid met zijn verantwoordelijke te voorkomen, distancieert Pilatus zich van de schaar. Hij was zijn handen in onschuld. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de schaar. Die verantwoordelijkheid aanvaardt men voor zichzelf en voor hun nageslacht. Niets meer en niets minder. Het is dus een reactie op wat Pilatus doet. Zijn handen in onschuld wassen, ik vind geen schuld in hem. En het volk wat daar staat zegt dan zijn bloed over ons en over onze kinderen. Hoe gaat het Nieuwe Testament om met deze woorden? Als het waar is dat hier een vreselijke misdrijf wordt gepleegd, in die zin dat Israël Gods Messias verwerpt en dat God Israël dus verwerpt, dan moeten we dat terugvinden in het Nieuwe Testament. Zeker tegen de achtergrond van het Oude Testament, waar God zo vaak benadrukt dat hij, ondanks wat er gebeurd is in de geschiedenis, zijn volk draagt met zijn eeuwige armen. En dat het verbond dat hij met Abraham en met het huis van David heeft opgericht, stoelt op de eeuwige fundamenten van Gods trouw en gerechtigheid. Dan zou je toch verwachten dat het Nieuwe Testament daar ook veel aandacht aan geeft. Aan die breuk die dus dan door God is geslagen. Hij verwerpt zijn volk. Het Nieuwe Testament slaat een hele andere toon aan. De eerste die antwoord geeft op de reactie van het volk is de zaligmaker zelf. Op Golgotha doorbreekt hij het zwijgen en bidt tot God zijn Vader. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Met dit gebed verzwakt de Heer Jezus de verantwoordelijkheid van het Sanhedrin en de scharen niet. Vergeef het hun, daar is de schuld. Wel plaatst hij hun handelen in het licht van Gods woord. Met zijn gebed kwalificeert Jezus hun misdaad. Vanuit onwetendheid begaan. Ze weten niet wat ze doen. En die uitdrukking, een zonde doen vanuit onwetendheid, is een oud-testamentische uitdrukking. Het Oude Testament maakt onderscheid tussen zonde gedaan met een opgeheven hand, dus bewust, en zonde gedaan uit onwetendheid. Met een opgeheven hand is zonde met voorbedachte raden. In het eerste geval betreft dit de zonde met voorbedachte raden. In dat geval is iemand zich terdege bewust van wat hij doet, heeft de consequenties van tevoren ook opgeïnventariseerd, overzien, en uiteindelijk besloot om toch die misdaad te doen. Wel overwogen pleegt hij een misdrijf. Voor deze zonde is geen vergeving mogelijk. In het tweede geval betreft het een misdaad gedaan met onbedachte raden. Door een samenloop van omstandigheden komt iemand onopzettelijk tot deze daad, waarvan hij de desastreuze gevolgen op dat moment niet overziet. Deze zonden kunnen in de weg van het offer wel vergeven worden. In dat geval is er sprake van verzoening door voldoening. Jezus kwalificeert de handelwijze van het Sanhedrin en de schaar als een daad van onwetendheid. Op het eerste gezicht komt dit bij ons vreemd over. Immers, de schaar krijgt toch genoeg tijd om te bedenken wat ze wel of niet moet doen. Dat proces duurt uren bij Pilatus. En ook verklaart Pilatus Jezus een en andermaal onschuldig. Ze weten heel goed wat ze beogen met hun eis om Jezus uit Nazareth te kruisigen, inderdaad. Maar ze weten niet wie hij is. Jezus' ware identiteit was voor hen verborgen. Dat hij Gods zoon is, heeft de zaligmaker nooit in het openbaar verteld. En toen de discipelen aan het einde van zijn omwandeling op aarde tot die belijdenis kwamen, verbood hij het hun om het aan anderen te vertellen. Zijn prediking, zijn wonderen en zijn tekenen wezen erop. Maar de conclusie op grond van zijn woord en tekenen liet hij bewust aan de scharen over. Zelf hulde hij zich in zwijgen aangaande zijn ware identiteit. Op dit punt steekt Petrus in tijdens zijn redevoering in Jeruzalem. In navolging van zijn meester houdt hij de leiders en de scharen te Jeruzalem een en andermaal voor dat zij dit in onwetendheid hebben gedaan. Handelingen 3, vers 17. Ze hebben onwetend de Zoon van God gekruisigd. Maar God, zo zegt Petrus, heeft hem in deze weg tot een Here en Christus gemaakt. Verantwoordelijkheid, daar gaat het dus nu over. Het traditionele uitleg van de woorden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen stelt dat de scharen te Jeruzalem deze woorden voor heel Israël toen en nu gesproken heeft. Met het roepen van deze woorden heeft het Joodse volk zijn verkiezing en bestaan verworpen, aldus deze uitleg. Ook is de uitwerking van deze woorden niet beperkt gebleven tot de mensen van toen en daar. Maar werken deze woorden nog steeds in het bestaan en in de geschiedenis van Israël door. Vanwege die vloek B, aldus de uitleg, blijft Israël voor eeuwig door God vervloekt, of wordt die vloek pas opgeheven wanneer God het deksel van zijn oordeel van het aangezicht van Israël wegneemt. Maar stemt deze uitleg ook overeen met andere Nieuwtestamentse passages, die naar mijn overtuiging een hele andere weg wijzen. Iemand die ons daarin ook geweldig kan helpen is de apostel Paulus. Op zijn eerste zendingsreis verkondigt Paulus in de synagoge van Antiochië in Pisidië in het huidige Turkije Gods woord. Lucas, de schrijver van het Bijbelboek Handelingen, geeft een beknopt verslag van deze preek. In zijn preek blikt Paulus terug op de gebeurtenissen in Jeruzalem en stelt het onderwerp verantwoordelijkheid nadrukkelijk aan de orde. En hij zegt dan: zij die te Jeruzalem wonen en hun oversten, die zijn verantwoordelijk voor Jezus' kruisdood. Handelingen 13, vers 27. Tegelijkertijd zegt Paulus, net als Petrus, in navolging van hun meester Jezus Christus, dat ze dit in onwetendheid hebben gedaan. Ze kenden hem niet. Handelingen 13, vers 27. Opvallend is dat Paulus de woorden zijn bloed komen over ons en onze kinderen niet in die preek aanhaalt. Wel weet hij zich tot de Joodse gemeenschappen in Antiochië gezonden om het woord van deze zaligheid te verkondigen. En dit woord behelst de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus heeft verwekt. Paulus trekt de lijn van oud naar het Nieuwe Testament dus door. Gods belofte aan Abraham. Vervuld in Christus, verkondigt hij op dat moment in een synagoge, midden in een Joodse gemeente in het huidige Turkije. Als God zijn volk heeft verworpen, had Paulus daar niet gestaan. En als God het verbond met Israël had opgeheven, had Paulus zich niet kunnen beroepen op de belofte die God aan Abraham en aan het volk heeft gegeven. Door deze van God gegeven zaligmaker, aldus Paulus, wordt uw vergeving van de zonde verkondigd. In de preek van Paulus valt een paar zaken op. Ik vat het samen. Allereerst stelt hij de lokale bevolking van Jeruzalem en hun leiders verantwoordelijk voor Jezus' kruisdood. Tegenstelling tot de traditionele uitleg beperkt Paulus die verantwoordelijkheid daar en toen. Daar in Jeruzalem, door een schare die misschien een paar honderd man telde. Voor het paleis van Pilatus. In de tweede plaats verwijst hij niet naar de woorden zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Trouwens, nergens in het Nieuwe Testament wordt naar deze uitspraak verwezen. Ook de gedachte dat God zijn volk vanwege die woorden voor goed verworpen heeft, komt in het Nieuwe Testament niet voor. Integendeel, Nieuwtestamentse schrijvers spreken enerzijds met een diep verdriet over het ongeloof van het grootste deel van hun volksgenoten. En anderzijds met grote verwachting over de vervulling van Gods belofte met betrekking tot zijn volk Israël. God heeft zijn volk niet verworpen, zegt Paulus letterlijk. Romeinen 11, vers 2. En trouwens, tot en met de tweede eeuw na Christus bestond de vroege kerk bijna alleen maar uit Joden. In de derde plaats plaatst Paulus de verkondiging van Gods belofte aan Israël in het kader van het genadeverbond. Gods belofte van de vergeving van de zonde komt tot ons en onze kinderen. Zo houdt hij de Joodse gemeenschap de Antiochieën voor. Paulus slaat hier dus op hetzelfde aanbeeld als Petrus. Petrus hield tijdens zijn reden te Jeruzalem de toegeschroomde scharen voor dat Gods belofte van de vergeving van zonde hen en hun kinderen geldt. Handelingen 2 vers 38. Tegenover de uitroep, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, plaatst het evangelie, u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Niet alleen de scharen, ook Jezus moordenaars, letterlijk Jezus moordenaars, horen uit Petrus' mond dezelfde prediking in Handelingen 3, vers 13 en 14. Ze hebben de heilige en rechtvaardige vermoord, zo had Petrus hem voor, en de moordenaar de vrijheid geschonken. Maar aan hen verkondigt Petrus de belofte van de vergeving van de zonden. Daarvoor beroept Petrus zich onder andere op het genadeverbond dat God met Abraham en met zijn nageslacht opgericht heeft. Handelingen 3, vers 25 tot en met 26. God heeft zijn verbond nooit verbroken, maar handhaaft zijn verbond met Israël en het Joodse volk tot op de dag van vandaag, tot in der eeuwigheid toe. Ik maak de laatste stap met u vanavond en ik wil met u kijken naar de betekenis van die woorden binnen Matteüs. We hebben net gekeken naar verantwoordelijkheid. Is het waar dat wat daar en toen werd gezegd geldt voor heel Israël, van alle tijden, van alle plaatsen tot op de dag van vandaag? En dan zegt het Nieuwe Testament nee. Laat de verantwoordelijkheid liggen daar waar u hoort. En dat is daar in Jeruzalem. En laat klinken wat God er tegenover plaatst. Zijn bloed. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die er verre zijn. Maar waarom staan deze woorden nou wel in het Matteüs-evangelie? En niet bij de andere evangelisten? Wat wil Matteüs hier eigenlijk nu mee zeggen? Als evangelist. Het is niet voor het eerst dat Matteüs over Jezus bloed spreekt. Wanneer de schare die uitroep doet, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Voordat Pilatus en de schare zich uitlaten over Jezus bloed, heeft Jezus zelf al eerder de betekenis van zijn bloed uitgelegd. Namelijk tijdens zijn instelling van het avondmaal, tijdens de paaschamaaltijd. En dat vindt u in Matteüs 26, vers 17 tot en met 30. Meer nog dan de andere evangelisten benadrukt Matteüs in zijn werk de doorgaande lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament. De lijn van belofte naar vervulling. Consequent werkt hij deze lijn naar twee kanten toe verder uit. Dat doet hij door aan de ene kant te wijzen op de overeenkomst en aan de andere kant te wijzen op het verschil tussen toen en nu. Voor de betekenis van Jezus' persoon en prediking vergelijkt Matteüs de Heere Jezus als met de grote wetsvervuller en met de wetsvolbrenger. Hij vergelijkt hem met Mozes, de wetsgever van het Oude Testament. Dus de wetsvervuller in het Nieuwe Testament, Jezus Christus, tegenover de wetsgever in het Oude Testament, Mozes. Matteüs vergelijkt op cruciale momenten Jezus met Mozes en legt onder andere door deze vergelijkingen de betekenis van Jezus' persoon, leer en leven uit. Daarbij heeft de evangelist bijzondere aandacht voor de gehoorzaamheid van de zaligmaker. Keer op keer benadrukt hij dat Christus gekomen is om Gods gerechtigheid te vervullen. Deze lijn in zijn evangelie loopt uit in het laatste avondmaal. De vergelijking tussen Mozes en Christus speelt namelijk ook een grote rol wanneer de Heere Jezus het avondmaal tijdens het Pascha Pesach instelt. Twee elementen van de Pesachmaaltijd, het brood En de laatste beker, de beker der dankzegging, krijgen een nieuwe betekenis. Het verbond dat Christus opricht in zijn bloed is de climax van Christus' gehoorzaamheid aan God zijn Vader. Christus heeft in de weg van gehoorzaamheid alles gedaan wat God gesproken heeft. Christus is het ware paascha dat voor ons is geslacht, zo roept Paulus later uit. Hij is het lam dat staat als geslacht voor Gods aangezicht. Zo ziet Johannes in Openbaring 5 en 6. Met de woorden, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament of het bloed van het Nieuwe Verbond, hernieuwt Jezus het verbond dat de Heere met Israël bij de Sinaï heeft opgericht. Hij hernieuwt het verbond. Richt geen nieuw verbond op, hij hernieuwt het verbond. Een bestaand teken krijgt een nieuwe betekenis. Toen, bij de Sinaï, nam Mozes na het lezen van het verbondsboek het bloed en sprenkelde dat op het hele volk. Terwijl hij zei, zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u opgericht heeft, in overeenstemming met al deze woorden. Het staat in Exodus 24, vers 8. Nu fundeert Christus het avondmaal in zijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Brood en wijn verwijzen naar zijn zelfovergave in gehoorzaamheid aan zijn Vader, waardoor hij alle gerechtigheid heeft vervuld. Die gerechtigheid ontvangt een zondaar, wanneer Christus hem aan de avondmaalstafel brood en wijn aanreikt. Ik vind dat altijd heel indrukwekkend, vanwege deze tijd waarin we leven. Ik spreek nu voor mijn eigen gemeente, hebben wij al een jaar geen avondmaal kunnen vieren. En dat doet aan de ene kant wat pijn, aan de andere kant, vergun me dat ik even dat zo tussendoor vertel. Aan de andere kant krijgen we in deze periode, denk ik, meer oog voor de betekenis van de doop. Gods trouw. Ik ben erbij. Dat hebben we nu meer dan ooit nodig. Maar als aan de avondmaalstafel het brood wordt gebroken en wordt aangereikt, zien we in die beweging hoe Christus zichzelf aanbiedt. Eerst aan zijn Vader. En vervolgens aan zijn gemeente. Op beide plaatsen in Exodus en Matthäus is sprake van een oprichting en vernieuwing van hetzelfde verbond tussen God en Israël. Mozes heeft geen verbond opgericht bij de Sinaï. Het verbond met Abraham werd vernieuwd en doorgetrokken. En in die lijn staat de zaligmaker. Ook klinken beide keren deze woorden rondom een maaltijd. Mozes eet met de oudste voor Gods aangezicht op de berg. En Jezus eet met zijn discipelen om het verbond te bekrachtigen en te vieren. Tegelijkertijd plaatst Jezus deze maaltijd in het eschatologische perspectief van het Koninkrijk van God. Ik zeg u dat ik niet meer drinken zal van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk van zijn Vader. Ik haalde dat net aan en ik denk dat ik dan ook namens de meesten onder ons spreek, dat dat al een tijd geleden is, dat in het midden van de gemeente het avondmaal bediend is. Laten wij in deze tijd, waarin wij het avondmaal niet kunnen vieren of het niet bediend kan worden in de gemeente, mediteren over hem die zich al eeuwenlang de beker der dankzegging ontzegt, omdat de vreugde voor hem pas compleet vol is wanneer de laatste is binnengebracht. Zo krijgen oude woorden nieuwe betekenis en in deze nieuwe betekenis tegelijk een belofte die roept om de vervulling met de toekomst van Gods Koninkrijk. Er is sprake van nog een doorgaande lijn tussen Mozes en Christus. Vlak voordat Mozes het bloed op het hele volk sprenkelt, vermeldt Exodus het volgende. Mozes nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En gehoorzamen. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Maar de woestijntocht maakt duidelijk op een hele ontluisterende manier dat Israël deze belofte niet kan en niet wil waarmaken. Deze pijnlijke gebeurtenis klinkt ook door in Jozua's reactie. De belijdenis van het volk tijdens de hernieuwing van hetzelfde verbond te Sichem. In Jozua 24. Hij zegt dan tegen het volk, jullie kunnen dit verbond niet houden. Zijn oordeel wordt helaas naar hem, de eeuwen door bevestigd. Ook met de uitroep, zijn bloed over ons en over onze kinderen. Wanneer de leiders en inwoners van Jeruzalem op Pilatus woorden, ik ben onschuldig aan het bloed van deze man, reageren met de woorden, zijn bloed over ons en onze kinderen, nemen ze de verantwoordelijkheid van hun daad volledig voor hun rekening. Maar de evangelist plaatst de woorden van de scharen in een breder en in een ander kader. En hij laat op deze wijze zien dat Christus bloed een mens niet schuldig verklaart, veroordeelt en verdoemt, maar reinigt, vrijspreekt en zalig maakt. Zoals eens bij Mozes Israël door het besprenken met het bloed opnieuw in het verbond werd ingelijfd, zo wordt het hele volk, het hele Joodse volk, ook tijdens Jezus instelling van het avondmaal opnieuw ingelijfd in datzelfde verbond dat God met Israël heeft opgericht. Nu rust Gods verbond met Israël niet langer meer in zijn belofte van het lam van God dat eens de zonde zal wegnemen. In de weg van gehoorzaamheid heeft Christus Gods gerechtigheid vervuld en fundeert hij vlak voor zijn lijden en sterven dit hernieuwde verbond in zijn bloed. En dat bloed spreekt van volkomen gehoorzaamheid en liefde. En hij fundeert het verbond in zijn opstanding, waardoor hij Gods verbond rechtvaardigt en bevestigt. Is Christus' keus een keus van dit volk? Nee. Het volk kiest anders. Maar zijn zelfovergave in de plaats van het Joodse volk in Gods gericht is vrucht en gevolg van Gods verkiezing van Israël. De Heere volvoert door de kruisiging van zijn zoon zijn raad. En handhaaft daarmee zijn verkiezing van het Joodse volk. Ook al wil Israël op dat moment daar niet van weten. Maar wat het Sanhedrin en de scharen voor het paleis van Pilatus ten kwade denkt, keert God op Golgotha ten goede. Hij staat erboven. Boven hen. Handhaaft zijn verbond in weerwil van Israël dat in onwetendheid de onschuldige zoon van God kruisigt. Vanwege Gods soeverein handelen in en door Christus met Israël richt en vernieuwt hij dit verbond op. Eeuwen daarvoor profeteerde de profeet Jeremia al over het nieuwe en unieke karakter van dit verbond. Een van de belangrijkste weldaden van dit verbond is aldus Jeremia. Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. In de realisering, oprichting en verkondiging van dit vernieuwde verbond schittert de betekenis van Jezus' naam. Hij zal zijn volk, eerst Israël, zijn volk, zalig maken van hun zonden. Ik heb gesproken.
Dobbele de Boer, mede namens alle die met ons verbonden waren, mag ik u hartelijk danken voor dat wat u naar voren gebracht hebt over de inhoud aangaande de belofte voor het volk Israël. En dat dat nog bredere aandacht mag hebben en krijgen door uw lezing en dat het ons mag stimuleren om de schriften daarop na te gaan en voor onszelf een getuigenis tot ons te laten komen. Hartelijk dank. We houden nu een ogenblik pauze. U hebt gelegenheid om via de chat vragen te stellen. En dan ziet u wel weer wanneer dat we weer opnieuw het woord geven aan dominee de Boer voor de beantwoording van de vragen. Dus een klein moment van pauze, zullen we zeggen rond 9:00. Dat we dan weer verder gaan, dan kunnen we ook weer op tijd afsluiten. Tot 9:00.
vanavond. Nou, we ontmoeten elkaar weer, maar ik sta nu gelukkig wat met twee benen op de grond. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Ik wil eerst beginnen met de schriftelijke vragen hier vanuit de zaal en dan de vragen die via de chat binnenkomen. Kunt u uitleggen dat professoren, dokters en ingenieurs de beulen in de concentratiekampen waren? Ja, dat kan ik uitleggen. Na de oorlog kwam een holocaustoverlevende bij iemand en raakte met hem in gesprek. Vertelde over wat hij mee had gemaakt in de concentratiekampen. En al luisterend naar die verschrikkelijke verhalen, toen zei die persoon op enig moment: Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? En toen keek hij hem heel indringend aan en toen zei hij: het waren gewone mensen. Gewone mensen. Het is al jaren geleden dat ik met de oudste kinderen in een van de eerste concentratiekampen was, in Buchenwald, in het hart van Duitsland, waar toen ook de Duitse industrie zat. Mensen die daar zaten, al voor 1940 was dat kamp, en in 1938 is het opgericht, die werden ook te werk gesteld in de industrie. En er waren twee momenten die mij geweldig hebben aangegrepen en die me ook altijd bij zullen blijven. Als je in het concentratiekamp van Buchenwald staat, het poortgebouw staat nog overeind, het crematorium staat nog overeind, de les ligt plat. Dan kijk je vanuit het kamp naar buiten en dan zie je op hemelsbreed afstand vanaf het hek een dierentuin. Een voormalig dierentuin. Dat hadden de SS'ers ingericht voor hun kinderen. Dan denk je, hoe bestaat het? Iets verderop woonden ze met hun gezinnen. Er zijn allerlei foto's nog van die gezinnen bewaard. Dan zie je gezellige gezinnen, vrolijke vaders, lieve moeders met hun kinderen kerst vieren rondom de kerstboom, worden cadeautjes uitgedeeld. En iets verderop zie je diezelfde personen in het kamp als beul werken. Dit kan. U zult het niet geloven, ik geloof het wel. U en ik kunnen dit ook. Ze mee worden genomen in een systeem. Niet om het systeem te beschuldigen, maar als we meegenomen als mensen in een systeem en God ons niet vasthoudt, dan gaan we er ook helemaal in mee. Het waren niet alleen hoogleraren, en dokters en ingenieurs. Het waren ook vooral gewone mensen die dit deden en die tot alles in staat bleken te zijn. En dat bevestigt dus ook de betrouwbaarheid van Gods woord. Dat wij mensen inderdaad zijn geneigd om onze naasten te haten. Tweede vraag. Hoe kan het dat grote theologen geen zicht hadden op Israël? Gelet op onder andere Ezechiël 37 en Romeinen 9 tot en met 11. Terwijl vooral Puritijnen dat wel zagen in hun tijd. Dat er van de Joodse, in een tijd dat er van een Joodse staat geen sprake was. Sterker nog, de Puritijnen hebben ook voorspeld dat het Joodse volk weer terug zal keren naar het land. Nou, dat zijn passages uit de tweede helft van de 17e eeuw, begin van de 18e eeuw. Gewoon zwart op wit staat daar. En je denkt dan, als je dat leest, dit zijn gewoon de mensen die 1948 hebben meegemaakt. Ze waren wat dat betreft hun tijd vooruit. Niet alleen trouwens Puritijnen, ook onder de nadere reformatoren komt u mensen tegen die zo spraken en schreven. Kanttekening op de Statenvertaling geven trouwens een heel afwisselend beeld. Dat verschillende mensen daaraan hebben meegewerkt. Sommige kanttekenaren huldigden dit standpunt ook, andere niet. Hoe kwam het? Ik denk, zonder volledig te zijn, wil ik een paar dingen noemen waardoor het zicht op het Joodse volk lange tijd onbijbels is geweest. Ik denk in de eerste plaats aan een van de grootste noodlottige gangen in de kerkgeschiedenis, namelijk dat aan het einde van de tweede eeuw, begin van de derde eeuw, de Joodse aanwezigheid in de vroege kerk steeds minder werd. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de historische gebeurtenissen rondom het Joodse volk, de grote opstanden, met afsluitend de opstand van 132 na Christus. Toen hebben de Romeinen ook geprobeerd om alles wat nog herinnerde aan de Joodse geschiedenis weg te vagen, letterlijk. En namen de christenen ook steeds meer afstand van het Joodse volk om niet met hun geassocieerd te worden en dus de kans, het risico te lopen dat zij net als de Joden ook door de Romeinen op dezelfde manier werden behandeld. Alleen al het feit dat Joden niet meer of niet meer als groot substantieel deel in de kerk waren, heeft ertoe geleid dat men het zicht op het Joodse volk kwijtgeraakt is. Ik denk met alle respect als tweede oorzaak, en ik noem het nogmaals met alle respect, dat Augustinus nou ook niet zo'n fraaie rol heeft gespeeld als het ging om het Joodse volk. Er staan uitspraken in zijn werken over Israël. Nogmaals, ik lees Augustinus heel graag. Het heeft me ook meer dan eens diep ontroerd. Maar er staan ook uitspraken in de werken van Augustinus over het Joodse volk in Israël die ik niet voor mijn rekening zou willen nemen. Hij heeft wel de westerse theologie met name heel sterk gestempeld. In de oosterse theologie lag het anders. En waren de Joden wel tot in de 6e, 7e eeuw nog echt aanwezig in de kerken al daar. Dus dat is het tweede. Derde factor is denk ik de opkomst van de middeleeuwse theologie, de Rooms-Katholieke theologie. En daarnaast ook gewoon het brede maatschappelijke sentiment in de 17e, 18e eeuw. Niet alleen in de kerk, maar in de hele samenleving werd uitgesproken negatief gedacht over het Joodse volk. En dat heeft diepe sporen getrokken in West-Europa tot op de dag van vandaag. Dus het waren niet alleen theologen, het waren ook bijvoorbeeld ons koninklijk huis. Wat voor rol hebben die gespeeld rondom de Tweede Wereldoorlog en daarvoor? De ambtenaren. Als u wil lezen hoe onze samenleving omging met de Joodse gemeenschap net voor de oorlog en tijdens de oorlog, kan ik u van harte een boek van Rob Bakker aanbevelen. De titel is Boekhouders van de Holocaust en die beschrijft heel gedocumenteerd hoe onze Nederlandse samenleving gereageerd heeft op de ontwikkelingen in Nazi-Duitsland voor de oorlog en op de bezetters die in de oorlog hier waren. En als je dat boek leest, daar gaan geen foto's in, maar het heeft mij heel erg aangegrepen hoe een hele samenleving eigenlijk er ook klaar voor was om op een efficiënte manier de Joodse gemeenschap in haar midden te elimineren. Wij steken ver boven de andere West-Europese landen uit als het gaat om het aantal mensen, Joodse slachtoffers in onze samenleving. En dat kan alleen maar omdat onze samenleving daarin mee heeft gewerkt als systeem. Ja. En dat, hoe hebben de theologen toen de hoofdstukken, dus Ezechiël 37, Romeinen 9 tot en met 11, maar je zou ook andere hoofdstukken kunnen noemen, hè, bepreekt. Nou, laat ik het zo eens omdraaien. Binnen ons deputaatschap is op dit moment een studieopdracht meegegeven door onze synode om alle preken vanaf het begin van onze kerken tot op de dag van vandaag na te gaan en te kijken hoe er over Israël gepreekt is. Of er überhaupt wel aandacht gegeven is aan het Joodse volk. En bijvoorbeeld die oud-testamentische gedeelte als Ezechiël, we hadden het er net in de handen over, de geschiedenis van de vallei met die dorre doodsbeender, een heel bekend hoofdstuk, wat vaak naar Pinksteren wordt bepreekt is in het verleden. Nu, de uitkomst weet ik nog niet. Ik heb wel een bepaald idee van. Nog niet zo lang geleden werd er in een ander kerkverband een predikant bevestigd en hij bepreekte Psalm 122, dit intreden in een nieuwe gemeente. Dus een predikant die hier ook op Vaké heel bekend is. En dat was een prachtige preek. Al dus de gemeente en de gasten. Er was één iemand die aan het einde van de dienst, een goede bekende van die predikant, tegen hem zei, joh, het was een prachtige preek, maar ik heb één ding gemist. Nou, als iemand dat zegt, dan moet je altijd even opletten als predikant. Hij zegt, joh, op Psalm 122 gepreekt, maar je hebt geen woord gesproken over Israël. Dus Jeruzalem is deze nieuwe gemeente. Dat zit in onze theologie ingebakken. Dat we zo, zonder erbij na te denken, onbewust het Oude Testament vereenzelvigen met de gemeente die we voor me hebben. Wie ons voor me hebben. Als ik terugkijk op mijn eerste preek uit de eerste jaren dat ik predikant was, heb ik het Oude Testament ook zo gepreekt. Zonder bij Oude Testamentse passages eerst ook aandacht te geven aan de betekenis van dit woord voor het Joodse volk nu. Nou, daar hebben we denk ik nog een hele slag in te maken. En dan kijk ik ook met een schouw nog naar de verschillende opleidingen in onze verschillende kerkverbanden. Daar moet het ook beginnen. Maar ook gewoon in de gezinnen. De kinderbijbels, wat wordt er gelezen, hoe wordt er op school verteld over het Oude Testament. Ja, er is een hele slag te maken. En elke generatie zal die slag denk ik opnieuw moeten maken. Laatste vraag, Israël, tenminste van dit dan. Israël wordt ook weer overal bekritiseerd en veroordeeld. Is het ten diepste niet een strijd tussen God en Satan? Israël wordt overal weer, ik denk nog steeds. Tot op de dag van vandaag wordt Israël bekritiseerd en veroordeeld. En iedere keer weer op een andere manier. Voor de staat Israël zei men tegen de Joden, jullie moeten het land uit. En vanaf 1948 wordt tegen Israël gezegd, jullie moeten dat land uit. Het verschuift steeds, maar de vijandschap blijft hetzelfde. Nou, ik zou zeggen, lees Psalm 2. En als we net hebben over oud-testamentse passages die actueel zijn, Psalm 2 wordt dat al geprofeteerd. Dat de volkeren opstaan tegen Israël, de gezalfde van de Heer en tegen de Heere God. En omdat ze niet God naar de troon kunnen steken, steken ze Israël naar de troon en proberen ze het volk ook weg te vagen. Dat is een hele bekende Duitse theoloog die kort geleden overleden is, die de oorlog bewust heeft meegemaakt. En in een van zijn laatste interviews in het Reformatorisch Dagblad van een aantal jaren terug, u kunt dat via Digibron nog lezen, wordt die vraag letterlijk aan hem gesteld. Waarom verloor nazi Duitsland de oorlog? En het antwoord is heel eenvoudig, omdat wij, het Duitse volk, Gods oogappel hebben aangeraakt. Daarom hebben we de oorlog uiteindelijk verloren. Ik denk dat u de spijker op de kop slaat. Er zijn meerdere redenen te noemen, maar op enig moment greep God in. Kunt u ook iets zeggen over de oorzaak van de ommekeer in de theologie? Dus waarom we vandaag de dag toch steeds meer oog krijgen voor Israël? Dat heeft denk ik ook te maken met de actualiteit. Tussen de regels door klonk dat vanavond al, sinds 1948 kunnen wij niet meer om het bestaan van Israël heen. Als je leest hoe in de gereformeerde gezindheid in de periode van 1948 tot en met 1955 ongeveer gereageerd werd op de stichting van de staat van Israël, dan is dat heel terughoudend. Men kon het niet plaatsen, ondanks de oudvaders en de puriteinen, wat hier gebeurde. Als het ging om de theoloog. Het gewone volk plaatste het wel. Die verwezen vaak terug naar de belofte in het Oude Testament, dat God dit had beloofd. Maar wij kunnen niet meer om het Joodse volk heen, eenvoudigweg door de staat Israël en ook door de actualiteit in het Midden-Oosten. En dat zet ons tot het nadenken. Dat is de eerste reden. De tweede reden is denk ik, ik hoop ook echt dat dat door gaat zetten, ook in de gereformeerde gezindheid, is dat we meer oog gaan krijgen voor de eigen betekenis van het Oude Testament. Waar nog beloften open liggen die nog vervuld moeten worden. En die beloften hebben ons als heidenen ook nog steeds iets te zeggen hoe wij ons moeten verhouden tot het Joodse volk. Ik ga naar de vragen van de chat. Sommige predikanten denken met de bekering van Israël dat er ook een bloeitijd voor de kerk zou komen. Hoe denkt u daarover en waar vinden we dat in de Bijbel? Nou, als u een hele bekende en ik denk ook wel een betrouwbare predikant daarover wilt lezen, dan is dat Abrakel in de Redelijke Godsdienst. Vooral in het derde deel, waarin hij ingaat op openbaring, daar spreekt hij heel duidelijk ook over een bloeitijd die zal aanbreken voor de kerk wanneer het Joodse volk tot bekering zal komen. Hier op het eiland heeft een predikant gestaan, dominee Peter Butter, die jaren terug een boek heeft geschreven over Israël, volk tussen eenzaamheid en eeuwigheid. En in het eerste deel van zijn boek staan allemaal citaten van oudvaders en puriteinen die hetzelfde voorspelden. Dat als het Joodse volk tot bekering zal komen, er ook een grote bloeitijd voor de kerk zal ontstaan. En in die passages die de Butte daar geeft, komen ook veel oud-testamentische beloften terug. Ik geloof het ook. Dat wanneer Israël tot bekering zal komen, dat dat ook een bloeitijd zal zijn voor de kerk. Maar het is voor mij de vraag of de kerk in West-Europa zal delen in die zegen. En waarom is dat voor mij de vraag? Omdat in dit werelddeel de concentratiekampen zijn ontworpen, de crematoria hebben gestaan, het Joodse volk op een ongekende, satanische wijze in zijn bestaan is bedreigd. En het is voor mij de vraag of wij in West-Europa zullen delen in die zegen. Ik weet het niet, maar het maakt mij wel heel gereserveerd als het gaat om de toekomst van onze kerken hier in West-Europa met het oog op die belofte. Ik hoop het, ik bid erom, maar in het licht van de geschiedenis kan ik het me heel goed voorstellen dat de kerken in Afrika, China, Zuid-Amerika zullen delen in die zegen en West-Europa niet. Tweede vraag, hoe moeten we denken over de herbouw van de derde tempel, waarover onder meer Ezechiël schrijft? Volgens kennis liggen er al heel wat schatten gereed om voor de bouw te gebruiken. Nou, niet heel wat schatten, alles is eigenlijk al klaar in Jeruzalem. Er zijn stromingen in het Joodse leven die zich daar heel erg mee bezighouden en ook onder christenen wereldwijd zijn verschillende mensen daarmee in de weer. Eigenlijk ligt alles al klaar, alle materialen. Er zijn nog een paar dingen die nog liggen te wachten en waar Joodse mensen mee bezig zijn. Er worden ook al wel eens offers gebracht, midden in de stad, in de oude stad in Jeruzalem. Er zijn dan priesters, priestergewaarden, die dan het offer ook brengen. En ik geloof ook vast dat die tempel er komt. Ik geloof het nog niet eens op grond van Gods woord. Maar wel als ik de ontwikkeling op dit moment zie in het Midden-Oosten en in Israël, dan denk ik inderdaad, de Joodse samenleving in Israël is steeds religieuzer aan het worden. Dan denk ik inderdaad dat die derde tempel op enig moment er zal komen. De vraag is alleen, wat betekent dat voor ons? Nou, als we de kans krijgen, dan zal ik gaan kijken. Ik ben erg nieuwsgierig. Maar ik denk dat achter deze vraag iets anders ligt. Namelijk, hoe moeten wij als christenen ons verhouden tot het Joodse volk en tot de tempel? Wat mij opvalt, en het houdt mij nu bezig omdat ik specifieke studieopdracht daarvoor heb gekregen, samen met een paar anderen. Wat mij opvalt in het Nieuwe Testament is dat het Nieuwe Testament wel kritisch is als het gaat over de praktijken in de tempel, maar de tempel niet heeft afgeschreven. En dat de apostelen ook na de uitstorting van de Pinkstergeest gewoon op de gezette tijden naar de tempel gaan, Paulus geld inzamelt voor het Joodse volk in Judea, maar ook de tempel bezoekt als hij terug is in Jeruzalem. Kortom, het idee dat na de uitstorting van de Heilige Geest alle christenen in Jeruzalem de tempel meden en daar niet meer kwamen, is niet gebaseerd op het Nieuwe Testament. Ik zie eigenlijk een andere beweging, dat in het Nieuwe Testament er nog steeds naar de tempel werd gegaan. Nu, daar liggen natuurlijk allemaal theologische vragen, maar dat geeft wel voor mij in 2021 ook een stukje ontspanning. Als die tempel er komt, ik ga er naartoe als toerist, als betrokkenen op het Joodse volk, maar niet om een offer te brengen. Waarom niet? Omdat ik het woord heb, Oud en Nieuwe Testament. Als er Messias beleidende Joden zijn die dat wel willen doen, zal ik daar niets van zeggen. Waarom niet? Omdat Paulus, Petrus, Jacobus na Handelingen 2 ook naar de tempel gingen. Op de gezette tijden, om met het brengen van het offer ook daar te bidden. Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Alleen tegen de achtergrond van de tempel en de oud-testamentse bediening die daar plaatsvond, predikte zij dat de schrift in Jezus uit Nazareth is vervuld. En mijn gebed en verlangen is dat binnen het Joodse volk zelf zulke predikers weer gaan opstaan. En de eerste tekenen daarvan zien we al. Dus het aantal Messias beleidende Joden wereldwijd, maar zeker in Israël, groeit. God zal zelf zijn eigen volk bekeren. En naar mijn overtuiging gebruikt hij ons daar niet bij. Maar zal hij gebruik maken van zijn eigen volk om Israël te brengen aan de voet van het kruis. Derde vraag. Orthodoxe Joden leggen de Holocaust, zij zouden denk ik zeggen de Shoah, en antisemitisme in het algemeen nogal eens uit, ten diepste als haat tegen de eeuw. Ze verbinden dat aan Psalm 44 vers 23. Binnen het orthodoxe Jodendom wordt daar heel verschillend over gedacht trouwens, over de betekenis van de Shoah. Ik kan er vanavond niet op ingaan vanwege de tijd, maar dat ligt veel genuanceerder en veel diverser dan dat hier in deze vraag wordt gesteld. Dat zou goed kunnen dat zij inderdaad die link leggen. In ieder geval moeten wij die link leggen. Dat wat daar en toen gebeurd is, vanaf 1938 tot en met 1945, een rechtstreekse aanslag is geweest op het bestaan van het Joodse volk. En dat maakt ons, denk ik, ook heel voorzichtig als het gaat om de actualiteit van vandaag. Laat het niet meer gebeuren, maar laten we er ook voor uitkijken dat wij, zoals we dat toen deden, op een passieve manier keken naar wat er gebeurde. Nu vandaag de dag op dezelfde passieve manier kijken naar wat er rondom het Joodse volk gebeurt. Volgende vraag. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Ziet u in het Nieuwe Testament aanleiding, bevestiging voor deze zienswijze? Ja, Paulus citeert deze psalm letterlijk in Romeinen en trekt die lijn dus ook inderdaad tegen die achtergrond naar het Joodse volk. Volgende vraag. Ik was in de veronderstelling dat het kruiswoord Vader vergeven ten sloeg op de uitvoerders van het vonnis. Ik zie het verband niet met de uitroep van uw behandelde tekst. Nu, twee dingen daarover. Ik denk in de eerste plaats, als die woorden klinken, en Matthäus geeft ze weer in zijn evangelie, dat we heel goed moeten opletten naar wat er net voor staat. Er staat in het Lucas evangelie en het volk zweeg stil. En dan klinken die woorden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dus het gaat echt ook om dat wat daar gebeurt en uitgericht wordt door het volk. Het even daarvoor stond bij het paleis van Pilatus. Het tweede wat we denk ik vanavond met elkaar hebben gezien is dat als die woorden geklonken hebben, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, het stilvalt en Jezus op Golgotha zijn eerste kruiswoord plaatst tegenover dat wat even daarvoor voor het paleis van Pilatus werd gezegd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het derde, later in het Nieuwe Testament zien we dat Petrus en Paulus op dezelfde manier de lijn doortrekken naar de mensen die ze voor zich hebben, Joodse mensen. En ook als ze terugkijken in Handelingen 13 bijvoorbeeld, op wat daar en toen voor het paleis van Pilatus is gebeurd. Tegenover wat daar plaatsvond, prediken Petrus en Paulus aan het Joodse volk het evangelie. De volgende vraag. De stichting van de huidige staat Israël is toch een bewijs dat God zijn volk niet verlaten heeft. Absoluut. Ja. Het is een bewijs dat God zijn volk niet verlaten heeft. Denk ook aan het moment, 1948. En de manier waarop dat gegaan is. Denk ook aan de mensen die Israël hebben opgebouwd. Dat waren de overlevenden voor een groot deel uit West-Europa. Zeker. Maar, en ik stel het als een open vraag, ik heb daar geen antwoord op. Het is geen garantie dat Israël ook in het land zal blijven. Het kan zijn dat God opnieuw het volk eruit zet. Ik weet het niet. Maar na de ballingschap dacht het Joodse volk toen ze terugkeerden dat ze er weer voorgoed zouden blijven. En toen kwam dit. Ik hoop en bid het niet. Integendeel, ik zie ontwikkelingen ook onder het Joodse leven. Niet dat ik alles zie en weet, maar dat wat ik weet. En dat is maar een fragment, denk ik. Maar dat je ook merkt dat de Heere onder het Joodse volk aan het werk is. Maar er zijn in de loop van de geschiedenis meerdere opwekkingen geweest onder het Joodse volk. Ook in West-Europa. En ook daarbuiten. Ik hoop en bid van ganse harte dat dit de laatste keer is dat het volk terugkeert naar het beloofde land. En dat God de laatste beloften die nog open liggen zal vervullen. Maar laten we heel voorzichtig zijn met het beschrijven van de toekomst in vaste regels en conclusies. God is soeverein. Dat heeft hij meer dan eens bewezen in de geschiedenis. En dat geeft ook eerbied en voorzichtigheid, ook als het gaat om de toekomst. Het feit dat het volk bestaat, los van het land, het feit dat het volk bestaat tot op de dag van vandaag, vind ik een veel groter bewijs dat God er is en dat hij werkt, ook in deze wereld, dan dat ze op dit moment terug zijn in het Joodse, of in de staat Israël. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe moeten we geheel uitleggen? Romeinen 11, vers 26. Als u het niet erg vindt, laat ik die vraag liggen. Ik heb er vroeger, van achterliggende jaren, wel eens een keer een lezing over gehouden. Dat zou een hele avond kosten. Waarom? Nou, alleen al omdat op dit vers 15 verschillende uitleggers zijn. 15 verschillende uitleggingen. Nou, ik wil u daar best een keer mee dienen, maar ik denk dat we dan in tijdnood komen vanavond. Hoe komt het dat de Messias beleidende Joden aparte gemeenschappen vormen en zich niet aansluiten bij traditionele kerk? Ja, dat is een vraag die mij persoonlijk heel erg bezighoudt. Eigenlijk zien we in de geschiedenis in West-Europa, maar ook in de Nederlandse kerken, ook voor de oorlog, een hele dubbele verhouding als het gaat om Joden die tot bekering kwamen, die de Heere Jezus Christus ook hebben leren kennen als hun persoonlijke borg en zaligmaker. In de kerk werd en wordt vaak nog steeds verwacht dat ze dan ook een Joodse identiteit moeten afleggen. En ook hun Joodse gebruik en hun Joodse rituelen. En dat staat haaks op wat we in Handelingen 15 lezen. Niet de Joden moeten zich aanpassen aan ons. Wij als heidenen moesten ons aanpassen aan het Joodse volk. Aldus het besluit op het apostelconvent. En als u het vraagt om wat we dan moesten aanpassen, nou dan waren ze, vergun me dat ik het even zeg, heel coulant. Dat waren dat maar een paar dingen. Maar in de loop van de eeuwen hebben wij, misschien kies ik het verkeerde woord, maar dan hoop ik dat u het me vergeeft, hebben wij gedomineerd over het Joodse volk. Ook in de kerk, vaak in de kerk. En dat maakte die aansluiting met Messias beleidende Joden tot op de dag van vandaag zo moeizaam. En er komt nog iets bij, Messias beleidende Joden, als zij persoonlijk tot bekering komen en ze komen daar op enig moment voor uit, dan worden ze letterlijk en figuurlijk geschrapt in hun eigen Joodse gemeenschap. Ze bestaan gewoon, zeker in een orthodox milieu, ze bestaan gewoon niet meer. Dus Messias beleidende Joden hebben vaak de eeuwen door tussen wal en schip gezeten. Aan de ene kant in de kerk, niet als volwaardig gezien, en aan de andere kant verstoten door de Joodse gemeenschap. Er is niet zo lang geleden een mooi boekje over verschenen, heel toegankelijk, van Sibesma, waarin hij de geschiedenis van Messias beleidende Joden beschrijft, ook in Nederland. Ik kan het van harte aanbevelen en aan de hand van dat boekje, er staat ook wat meer literatuur achterin, kunt u ook verder daarover lezen. Even kijken, de gemeente zal toch moeten bestaan uit Jood en Heiden. Nou, dat doet de gemeente ook. Bestaat uit Jood en Heiden. Maar moet in, even dit kerkgebouw, moeten in deze gemeente alle culturen en nationaliteiten terugkomen? Plaatsen waar de kerk op dit moment in Nederland hard groeit, dat is in de Bijlmer en in Amsterdam. Waar mensen uit andere talen en nationaliteiten zich hebben gevestigd en een gemeente vormen. Nou, ik als Nederlander, als nuchtere Nederlander, als stoere Calvinist zou me in zo'n gemeente niet op mijn gemak voelen. Als ik alleen maar denk aan de liturgie en hoe de dingen daar gaan. Maar betekent dat dat God daar niet werkt? En dat hij ook niet daar bezig is om zijn kinderen bijeen te verzamelen rondom het kruis? Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Zeker als ik let op wat er op dit moment in onze eigen kerk, en beperk me alleen maar tot mijn eigen kerkverband, gebeurt. Maar moeten wij van de weersomstuit dan meteen in één gebouw alle verschillende culturen samenbrengen? Waar is dat nodig voor? Ik denk dat we er goed aan doen om recht te doen aan iemands traditie, geschiedenis en cultuur. Door mijn opleiding, ook buiten Apeldoorn, heb ik me moeten verdiepen, intensief moeten verdiepen in de Oosterse kerk. Waar een hele rijke traditie is als het gaat om de liturgie die teruggaat tot op de tweede en derde eeuw na Christus. Prachtig. Maar ik weet zeker als ik dat op dit moment in mijn gemeente zou willen invoeren, dat het helemaal misgaat. En dat moet je ook niet willen. Ik wil dat trouwens ook niet. Laten we het naast elkaar laten staan. En investeren in goede relaties. En proberen om voor elkaar wat te gaan betekenen. Ook als het gaat om theologische vorming. Hier in Nederland met verschillende kerken, ook afkomstig uit immigranten, maar ook in het buitenland. En respect hebben voor de traditie en de geschiedenis van de verschillende kerken. Ik denk dat we dan veel meer recht gaan doen aan de Bijbelse betekenis om oog te hebben voor voor elkaar en de ander uitnemender te achten dan jezelf. Ik ben er volgens mij doorheen. En oh, kijk, de man van de techniek. Ja. Even kijken hoor. Bovenaan. Ik zie er één, maar het wordt ook geblokkeerd. Oh, naar beneden. Moet je me echt even helpen. Wat is dan de verklaring voor het ontzettende lijden van het Joodse volk? Ik durf daar geen afgerond antwoord op te geven. Waarom heeft Israël in de loop van de eeuwen zo moeten lijden? Eerlijk gezegd heb ik ook wel moeite met, zoals ik nu de vraag stel, ik weet niet of ik u recht doe, maar waarom heeft het Joodse volk zo moeten lijden? Ik zal eerder die vraag willen omdraaien en hardop de vraag willen stellen, waarom hebben wij in de loop van de eeuw het Joodse volk zo behandeld? Zeker hier in West-Europa en ook in Oost-Europa, in Rusland. Wat zit daarachter? Hoe komt het dat in onze cultuur tot op de dag van vandaag het antisemitisme zo diep tot in de vezels van ons bestaan kans heeft gekregen om zich daarin te ontwikkelen? En hoe komt het dat wij, ook als gereformeerde gezinten, gevoelig zijn voor antisemitisme en het sentiment dat daarachter schuilgaat? Ik denk even aan de opkomst van de FVD met Thierry Baudet. In april vorig jaar was al bekend in de pers wat deze man dacht en hoe hij erin stond, samen met de mensen om hem heen. In juli verschijnt een studie onder redactie van het kenniscentrum van de SGP, waarin een pleidooi wordt gevoerd om een bondgenootschap aan te gaan met deze partij. Nu is het geïmplodeerd. Maar de feeling binnen onze gezinten met dit soort denkgoed, met dit soort ideeën, leeft nog steeds. En daarbij houd ik mijn hart vast. Wat gebeurt er als Thierry Baudet 2.0 opstaat? Hij is nu druk bezig. Of iemand anders die wel dit gevoel en op een goede, tussen aanhalingstekens, manier weet uit te rollen in onze samenleving. Dan houd ik mijn hart vast voor wat er in onze gereformeerde gezind ook gaat gebeuren. En daar zit mijn grootste zorg. Niet de vraag waarom heeft het Joodse volk zoveel moeten lijden, maar waarom doen wij dit? En waarom hebben wij dit gedaan? En waarom zijn we nog steeds geneigd om toch op een verkeerde manier ons te verhouden tot de Joodse gemeenschap in Nederland en ook de Joodse gemeenschap internationaal? Nou, ik denk dat een van de factoren daarvoor vanavond aan de orde is geweest. Tekst, Matteüs 27 vers 25 en de uitleg daarvan in de loop van de geschiedenis. Er is meer te noemen, maar ik denk dat we als gereformeerde gezind en ook als kerk in Nederland huiswerk genoeg hebben om eens even rustig voor de spiegel te gaan zitten en kritisch te gaan kijken in de spiegel van onze geschiedenis en ons hart op de vraag moeten stellen, hoe kunnen we voorkomen dat we dezelfde fouten gaan maken als ons voorgeslacht? Wat mij bezig heeft gehouden toen ik dit boekje schreef en ik al die namen zag, klinkende namen van predikanten en ook leraren die ook veel voor mijn vorming hebben betekend, hoe kan het dat deze godvrezende mens dit soort dingen zwart op wit op papier hebben zitten? Als zij dat kunnen, kan ik het ook. En hoe voorkom ik dat ik niet op dezelfde wijze, onbewust, onbedacht, dit soort dingen in 2021, op de kansen waar de Heer mij heeft geplaatst, ga zeggen en ga ventileren voor de gemeente. En zo een gemeente een beeld meegeeft die soms een hele desastreuze uitwerking kan hebben, ook in de samenleving. Laat het vooral eerst bij onszelf houden. Nu, ik zie dat de vragen doorgaan als ik het goed zie, maar het is ook tijd om te stoppen, hè? Denk het ook, ja. Ik roep veel op, merk ik.
Allereerst
Dan meneer de Boer, hartelijk dank voor de lezing en ook voor het beantwoorden van de vragen, de veelheid van de vragen. Ook de luisteraars en de kijkers die met ons verbonden waren. U hebt laten merken dat u ook de lezing aangehoord hebt en uw vragen gesteld heeft. Heel fijn dat u dat gedaan hebt. En u hebt nog zeker veel huiswerk, denk ik, meegekregen. U hebt boekjes gepresenteerd gekregen om u verder in te verdiepen. En dat mag de vrucht zijn van deze avond. We gaan nu besluiten. Ik zal nog één mededeling doen. Dat is de volgende avond, zo de heren willen we leven, zal gehouden worden op 11 februari. En daar die avond hoopt in ons midden te zijn dominee J.M.J. Kievit. Met het onderwerp, de afscheiding, was dat een vergissing? Ook een heel, denk ik, aansprekend onderwerp. Maar ook van, zoals het vanavond over Israël. We hebben erg veel huiswerk meegekregen. Dus in ieder geval, u weet, en waarom zouden we Israël, de liefde van Israël, ook met elkaar mogen delen. En dat is heel groots. Dat we dat mogen doen zoals Paulus het zegt. Hun ogen worden blind gehouden. Hun oren zijn doof. Opdat wij als heidenen het evangelie zouden horen en mogen ontvangen. En daardoor de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. En dat komt ook voor hun. Hartelijk dank allemaal ook voor uw aandacht. En we gaan nog zingen met elkaar uit Psalm 102. En daarvan vers 11 en 12. En daarna zal dominee de Boer met ons deze avond afsluiten met dankgebed. Hartelijk dank voor uw meelevendheid deze avond.
Ik zal u voorgaan in gebed. We kregen net ook de vraag binnen om te bidden voor Albert en Ellie. Esther Koester, die vanuit de Stelt Hervormde Kerk in Israël werkzaam zijn. Ik denk dat het goed is dat we dan ook bidden voor de anderen die daar vanuit de verschillende werkverbanden aan het werk zijn. Zowel in Israël als ook onder het Joodse volk buiten Israël. Laten we samen bidden. Drie enige God, almachtige Heer, u die de geschiedenis draagt in uw hand en brengt bij uw toekomst. En dat is de toekomst van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde, waarvan we ook met de woorden van Psalm 102 mochten zingen. Belofte die daarvan nog open ligt, als eens de volkeren bijeen vergaderd zullen zijn in Jeruzalem. Als ze getuigen zijn, heren, van uw onverbreekbare trouw met Israël. En ook mogen zien hoe u uw belofte vervult. Door het Joodse volk te brengen aan uw voeten. En samen met de kerk, staande uit de heidenen, te laten bidden en knielen in de schaduw van het kruis. Van de opgestane heren en zaligmaker. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Als u niet bestond, heren, had het leven geen zin om te leven en was alles zinloos. Maar u bestaat en u regeert en dat geeft ons, Heere, ook rust. Ook als we kijken op dingen die ons aangrijpen, die geplaatst hebben gevonden in de geschiedenis, juist ook binnen de geschiedenis van Israël. De waanzin van haat, de zinloosheid van geweld en het onbegrijpelijke van het kwaad van haat. Heere, u staat erboven en u kan het kwade onderwerpen aan uw wil en dienstbaar maken in de komst van uw koninkrijk. Daar bidden we u om voor Israël, maar ook voor deze tijd waarin wij zitten en leven samen met onze kinderen. Ontfermt u zich over ons en wees ons nabij. Als bijna alles wegvalt, ook in het kerkelijk leven, en het enige dat ten diepste eeuwigheidswaarde heeft, en als het woord van u, de levende God, over is gebleven, mogen u daarvoor hartelijk danken. Dat de prediking van het evangelie door kan en ook door mag gaan in onze samenleving. Als vrucht ook van de geschiedenis van uw trouw. En we bidden u, Heere, geef dat we daarom ook grote en hoge verwachtingen van u mogen hebben. Als in deze donkere tijd het juist ook het juiste moment kan zijn om uw almacht en uw heerlijkheid te openbaren. En uw geest ook uit te storten in het kerkelijk leven. En op een heerlijke en rijke wijze de kerk weer zichtbaar te laten maken in onze samenleving en in onze tijd. We bidden u, Heere, voor uw volk Israël, voor alle die daarmee ook verbonden zijn en werkzaam zijn. Het zij binnen het land Israël, het zij onder het Joodse volk buiten Israël. Wilt u hen bedouwen en sterken, zegenen met uw geest en hun arbeid tot zegen stellen. Wees in het bijzonder ook met Messias beleidende Joden. Hier in Nederland, maar zeker ook in Israël. Die het zwaar hebben, vaak ook geïsoleerd leven. We bidden u, Heere, geef dat u zelf hen staande houdt en vreugde schenkt in hun lijden. Maar ook hun getuigenis in woord en daad tot zegen wilt stellen voor het Joodse volk. Vervul uw beloften die nog open liggen. Kom spoedig weer. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u van harte God zegen. Ook op de plaats waar de Heer u heeft gesteld.